Goedemorgen luisteraars, u bent rechtstreeks verbonden met de hervormde gemeente Gebodebrand. Vandaag hebben we twee diensten in de morgendienst opvoerder gaan dominee G. van Wijk uit Edel. En in de middagdienst opvoerder gaan onze eigen predikant, dominee Budding. In de morgendienst beginnen we met psalm 138 vers 1. Psalm 138 vers 1. Dan psalm 65 vers 1 en 4. Psalm 65, vers 1 en 4. Psalm 119, vers 1. Psalm 119, vers 1. Dan Psalm 118, de versen 3 en 12. Psalm 118, de versen 3 en 12. Dan Psalm 90, de versen 8 en 9. Psalm 90, de versen 8 en 9. En de slotlied in de morgendienst is Psalm 126, de versen 2 en 3. Psalm 126, de versen 2 en 3 is ons slotlied in de morgendienst. Dominee van Wijk wil de volgende schriftgedeelte met ons behandelen. Dat is Prediker 11. Prediker 11, de versen 1 tot 10. Prediker 11, de versen 1 tot 10. En de tekst voor de prediking is Prediker 11, vers 4. Prediker 11, vers 4 is de tekst voor de prediking. In de middagavonddienst beginnen we op Psalm 138, vers 3. Psalm 138, vers 3. Dan Psalm 72, vers 1 en 7. Psalm 72, vers 1 en 7. Dan Psalm 108, vers 2. Psalm 108, vers 2. Dan Psalm 22, vers 3 en 13. Psalm 22, vers 3 en 13. Dan Psalm 89, vers 8. Psalm 89, vers 8. En de slotlied in de middagavonddienst is Psalm 100, de versen 3 en 4. Psalm 100, de versen 3 en 4 is ons slotlied in de middagavonddienst. Dominee Budding wil de volgende schriftgedeeltes behandelen met ons. Jesaja 53, de versen 1 tot 7. Jesaja 53, de versen 1 tot 7. En 1 Petrus 2, de versen 19 tot 25. 1 Petrus 2, de versen 19 tot 25. Dus Jesaja 53, de versen 1 tot 7. En 1 Petrus 2, de versen 19 tot 25. En de prediking is als thema: als ik in gedachten sta bij het kruis van Golgotha. Als ik in gedachten sta bij het kruis van Golgotha. Met namelijk uit zondag 15, de Heilige Bergen Catechismus, vraag en antwoord 37, 38 en 39. Tot zover de liturgie voor deze zondag. Boven het gedicht Escape kon het Jezus zoeden. Soms dobber ik door het donker rond, gelijk een scheepje op zee. Een scheepje dat de weg niet vond, door duister en veilig reed. De golven rijzen torenhoog, de stormwind woeit, raast en giert door het wand. Geen ster straalt aan de hemel boog, hoe kom ik veilig ooit aan land? Ik uiver in die nacht, zo zwart, mijn scheepje zo klein en zo broos. Dan stijgt de bede uit mijn hart, Heer, kom aan boord en wees mijn loods. En dan... dan raast de storm nog voort, maar ik ben niet langer meer alleen. Ik kreeg een trouwe loods aan boord, hij voert mij door de donker heen. Ik hou mijn oog op hem gericht, het roer ligt in zijn sterke handen. Ik zie opeens het avondlicht, hij doet mijn scheepje veilig landen. Tot zover, we wensen een gezegende zondag toe in een gewijde aandacht.
Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft en die de trouw bewaart van geslacht en tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen wij samen gaan zingen van Psalm 65, daarvan het eerste vers. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen geloften dag bij dag. En het vierde vers, o onze God, o vast vertrouwen. En wat er verder volgt, wij zingen samen van Psalm 65 vers 1 en vers 4. luisteren wij samen naar de wet van de Heere, ook naar de samenvatting daarvan. En we zingen daarna van Psalm 119 daarvan het eerste vers. Welzalig zijn de oprechten van gemoed die ongeveinsd, dat wil zeggen zonder te huichelen, des Heeren wet betrachten. Toen sprak God al deze woorden, zeggend: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee met alles wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En onze Heer Jezus heeft de wet aldus samengevat. Ge zult lief hebben de Heere uw God. Met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de gehele wet en de profeten. Amen. Zoeken wij samen Gods aangezicht in gemeenschappelijk gebed, laat ons samen bidden. Grote, heerlijke God in de hemel, u brengt ons samen in de stilte van uw huis. En we hebben dat als mensen niet verdiend. We komen ook ditmaal weer uit een roerige week waar zoveel is gebeurd. We krijgen het naar ons toe, alles wat gebeurt op het wereldtoneel, maar ook alles wat er gebeurt in ons eigen land en in onze kleine omgeving. En telkens opnieuw worden we opgeschrikt. En Heere, wat onderscheidt ons van zoveel in oorlogsgebieden, gezinnen waar geliefden worden weggerukt. Wat onderscheidt ons, Heere, dat we hier op Urk in alle vrijheid kunnen samenkomen. Dat we niet gecontroleerd werden toen we naar binnen gingen. Dat we welkom geheten werden. Dat we middelen van bestaan hebben, Heere. Het maakt ons klein. En wij bidden, Heere, geef dat het niet zal wennen. Want dat is een van de gevaren waar wij allen aan blootstaan. Als u komt met uw genade, met uw vrede, met uw zegen, Heere, dan denken we dat het erbij hoort. Dat we er recht op hebben. Dat het normaal is. Maar Heere, het is niet normaal in deze wereld die in zonde gevallen is en waar de zonde heerschappij heeft, deze wereld met een overste der wereld, dat is de duivel, daar is het de norm dat er de zonde wordt uitgeleefd, dat er dood en verderf is. Maar Heer, u hebt ons nog in een betrekkelijke rust gelaten en daarom willen wij u bidden, geef dat al die voorrechten van u ons brengen in aanbidding, in geloof voor uw aangezicht. En dat de tijd die gij ons schenkt, dat die tijd door ons wordt benut. Dat we, zoals de Bijbel het ons zegt, dat we die tijd uitkopen. En dat we met de tijd, de levenstijd die gij ons schenkt, zullen staan in uw dienst, dat we komen tot verootmoediging, tot verandering, tot bekering, tot geloof. En dat we niet in leegheid voortleven, wat nou juist het karakter is van een leven zonder u, het karakter is van de zonde. Maar in tegendeel, dat wij een deelnemer zijn, een lidmaat zijn, een inwoner zijn van uw koninkrijk. En dat koninkrijk van u al mogen hebben in het hart. Want daar spreekt u over. Het koninkrijk der hemelen is binnen uw lieden. En zo mogen wij dan ook bidden, Heere, met de kerk van alle tijden en plaatsen. Uw koninkrijk komen. Ja, uw koninkrijk is komende in beginsel al. Ook op deze dag al. Waar u heerschappij hebt, waar uw woord klinkt, waar uw geest werkt. Waar we aangeraakt worden, waar we als jonge meisje of ouderen zeggen, deze koning wil ik dienen. Deze koning wil ik toebehoren. Zonder deze koning kan ik niet meer leven. Heren, daar is het koninkrijk. Daar breekt het koninkrijk door. Maak ons daar deelgenoot van. En Heren, als we de deelgenoot van geworden zijn, ja, dan hebben we ook een verlangen naar de voltooiing, naar de volkomenheid, naar die geopende hemel. Als u terugkomt op de wolken des hemels en alles zult volmaken, daar is geen zonde meer, geen verdriet meer, geen ziekte meer, geen dood meer. Maar daar bent u alles en in allen. Daar is het altijd kerk, daar is het altijd zingen, daar is het altijd nabijheid van u verkeren. Heere, wil daar ook op deze morgen het woord voor gebruiken. Schenk daartoe uw Heilige Geest, want die hebben we zo nodig op de kansel en ook als we luisteren. Heere, in de kerk of later als we de dienst beleven, anders zijn het klanken, zijn het woorden, het doet niks. Heere, we moeten het erkennen. We zijn soms zo moe van het luisteren. En daarom willen wij u bidden, geef ons dan opmerkzaamheid. Heere, in het besef dat van het woord dat u ons laat verkondigen ons leven afhangt. Als we dat naar ons toe krijgen, Heere, dan laten we de woorden niet zomaar meer wat over ons heen gaan, maar dan luisteren we met ingespannen krachten. Geeft u dat? Wij dragen elkaar aan u op in alle omstandigheden die bij u op het allervolmaakst bekend zijn. In ons persoonlijk leven, u weet hoe het geestelijk ligt. U kent onze gebeden. U kent onze verlangens. En we brengen ze ook als gemeente voor uw aangezicht. En we willen u bidden, Heere, wilt u zich een hoorder van het gebed betonen? Opdat die duivel monddood gemaakt wordt die tegen ons zegt, stop jij maar met bidden. Hoe lang wou je daar nou mee doorgaan? God is er niet, God hoort toch niet. Heere, wil het bewijzen, wil het ons laten bemerken. Heere, voordat er ook maar één woord op mijn tong is, ziet Heere, gij weet het alles, gij bezet mij van voren en van achter, u zet mij, uw hand op mij. Heere, wil zo uw aanwezigheid betonen, hier in de kerk, vanmorgen, vanmiddag, en schenk zo uw zegen. En dat alles in de vergeving van onze zonden, uit genade alleen. Om Jezus wil. Amen. We willen samen de schriften openen in het Bijbelboek Prediker. En we lezen samen van hoofdstuk 11, de versen 1 tot en met 10. Prediker, het boek dat onderzoekt wat blijvende waarde heeft. En het lijkt erop dat Salomo niets vinden kan. Niets in de materiële wereld, ook niets in de geestelijke wereld. En het blijft maar herhalen, ijdelheid is allemaal zinloos. Waar leef ik eigenlijk voor? En aan het einde, heel verrassend, zegt hij, nee, er is iemand voor wie wij mogen leven. Er is iemand die alle zinloosheid ontstijgt en dat is onze God. Einde van de zaak is vrees God en houd zijn geboden. Dat gaat alle ijdelheid te boven. Maar we lezen nu van hoofdstuk 11, vanaf het eerste vers. Werp uw brood uit op het water, want gij zult het vinden na vele dagen. Geef een deel aan 7, ja ook aan 8, want gij weet niet wat kwaad op de aarde wezen zal. Als de wolken vol geworden zijn, zo storten zij plasregen uit op de aarde. En als de boom naar het zuiden of als hij naar het noorden valt, op de plaats waar de boom valt, daar zal hij wezen. Wie op de wind acht geeft, die zal niet zaaien. En wie op de wolken ziet, die zal niet maaien. Gelijk ge niet weet welke de weg des winds zij of hoedanig de beenderen zijn in de buik van een zwangere vrouw. Alzo weet gij het werk Gods niet, die het alles maakt. Zaai uw zaad in de morgenstond en trek uw hand des avonds niet af, want ge weet niet wat recht wezen zal, of dit, of dat die beide tezamen goed zijn zullen. Verder, het licht is zoet. En het is de ogen goed de zon te aanschouwen. Maar indien de mens veel jaren leeft en verblijdt zich in die alle, zo laat hem ook gedenken aan de dagen der duisternis, want die zullen veel zijn. En al wat gekomen is, is ijdelheid. Verblijd u, o jongeling, in uw jeugd en laat uw hart zich vermaken in de dagen van uw jongelingschap en wandel in de wegen uw harten en in de aanschouwingen uw ogen. Maar weet dat God om al deze dingen u zal doen komen voor het gericht. Zo doe dan de toornigheid wijken van uw hart en doe het kwade weg van uw vlees want de jeugd en de jonkheid is ijdelheid. De tekst voor de preek van deze morgen is van Prediker 11 en daarvan het vierde vers, waar Prediker zegt: wie op de wind acht geeft, die zal niet zaaien, en wie op de wolken ziet, die zal niet maaien. Tot zover. Laten we gemeente ter inleiding op de preek gaan zingen van Psalm 118, vers 3 en vers 12. En namens de kerkraad hebben we voor u de volgende afkondigingen. Gisteren is in het gezin van Hessel en Alma Koster Fuik 11 een zoon en broertje geboren. Zij noemen hem Jari. Morgenavond is er weer gebedskring. We beginnen om 8 uur. En u kunt gebedspunten doorgeven aan de scriba. Aanstaande woensdag 27 augustus is er een gemeenteavond waarin dominee C.H. Hogendoorn uit Zwolle hoopt te spreken. Dan spreekt hij over het thema rondom het avondmaal speelt zegen en vloek. En we beginnen om 7:30. Wat de belijdeniscategorisatie betreft, inmiddels ligt de vakantie weer achter ons en kijken we alweer naar het seizoen dat voor ons ligt. Denk jij er ook aan om belijdeniscategorisatie te volgen? Bel of app de dominee voor een gesprek. We zien uit naar een gezegend seizoen met elkaar. De derde collecte van volgende week zondag is bestemd voor het pastoraal diaconaal centrum De Herberg. En wat de collecte van deze dienst betreft is de eerste rondgang bestemd voor de eredienst. De tweede collecte betreft de schulddelging en de derde collecte is ten bate van het onderhoudsfonds. Alles zo de Heere wil en wij leven. Zullen we zingen, gemeente, van Psalm 118, vers 3 en vers 12. Ik denk dat wij allen op de klankafel de inhoud van het Bijbelboek Prediker kennen. En eigenlijk moet je heel dat Bijbelboek Prediker lezen, goed lezen, om ook te snappen van wat hier geschreven staat. Het lijkt allemaal zinloos te zijn, dat is het, je zou zeggen, het thema. En Salomo is een grote zoektocht begonnen. Wat maakt het waard om voor te gaan, om voor te leven? En hij zoekt het overal en hij vindt het nergens. En dan in hoofdstuk 11, het voorafgaande hoofdstuk, hoofdstuk 10 van Prediker 11, kun je dan ineens lezen. Ja, maar wie een muur doorgraaft, een slang zal hem bijten. Wie een muur afbreekt, hè, eerste rij stenen weg, tweede rij stenen weg. Uiteindelijk zo'n beschermende muur, de wet van God, zeg maar. Het lijkt allemaal wel zinloos te zijn, wat heeft het voor effect? Maar uiteindelijk, als je onbedachtzaam bent, dan zal het ongeluk je treffen. En daarmee nuanceerde Salomo enigszins zijn voorafgaande conclusie. Zo'n voorafgaande conclusie, het heeft allemaal geen zin. En zegt, wacht even, we moeten niet te ver doordrijven, want dingen hebben wel zin. De wet van God heeft zin. Het leven in rechtvaardigheid heeft zin. Want als je zegt, nou het maakt allemaal niet uit en ieder doet maar wat goed is in zijn eigen ogen en je gaat de wet afschaffen. Nou, dat hebben we ook in de afgelopen week weer iets van gezien, verschrikkelijk. Ik denk dat we er allemaal in gedachten mee naar de kerk gekomen zijn. En je stelt je de vraag, in wat voor land zijn we terechtgekomen? Wij eisen de nacht op, dat is dan de reactie. De vraag is, ja, is dat het nou? Nee, we hebben God nodig. We hebben de geboden van God hebben we met voeten getreden. En wie een muur doorgraaft, een muur afbreekt. Nou, dat gebod kan ook wel weg. En dat gebod kan ook wel weg. En dat gebod kan ook wel weg. En dan is de beschermende muur, heeft zijn beschermende functie verloren. Er is geen muur meer. Dan een slang kan hem bijten. Dus met andere woorden, dat is een stuk nuancering. En als je zegt, nou, we doen maar wat, het heeft toch allemaal geen zin. Nou, dan kom je wel achter als je die helende zalf nodig hebt en je hebt hem open laten staan. Ja, er hoeft maar één vliegje in te komen en de zalf begint te stinken. En je hebt er helemaal niets meer aan. Met andere woorden, laten we dan toch maar voorzichtig zijn. Laten we nou toch maar bedachtzaam zijn. Laten we nou toch ook maar onze zaakjes wat regelen. Dus dat is een soort nuance bij wat hij eerder had gezegd. Met andere woorden, voorzichtigheid is toch wel goed. Bedachtzaamheid is toch wel goed. En eigenlijk, wij houden daar wel van, hè? Persoonlijk vind ik dat altijd mooi als je iemand hoort spreken die kennis van zaken heeft. Hè? En wat zegt zo iemand dan? Die geeft dan voor 10 minuten antwoord op de meest moeilijke vragen. Zegt, jongen, die heeft er echt verstand van. En dan ineens, dan valt zo iemand zich in de reden, zichzelf. En dan zegt hij, ja, dat heb ik nou wel gezegd en dat klopt allemaal wel volgens mij, maar er zijn ook heel veel dingen die we niet weten. En het gaat niet op in alle gevallen. En dat is eerlijk. En zoiets gebeurt hier ook in Prediker 11. Want de dingen zijn niet altijd zo zwart-wit. De eerste bijstelling was dus van, wees nou voorzichtig. En nu komt als het ware de bijstelling op de bijstelling in hoofdstuk 11. Ja, maar mensen, ik zeg nu wel dat jullie voorzichtig moeten zijn. Dat jullie bedachtzaam moeten zijn. Maar nou hoop ik wel dat u me goed begrijpt. Wees nou niet zo bedachtzaam dat je in een soort kramp terechtkomt. En dat je niks meer onderneemt, dat je niks meer durft, want ja, je moet er voorzichtig zijn. En straks dan gaat het fout. En we moeten de regeltjes in acht nemen en straks dan, als we het regeltje niet helemaal in acht nemen, verschrikkelijk. Dus een bijstelling op de bijstelling, zou je kunnen zeggen. En dat is het thema voor deze morgen. We zetten als thema boven de preek, de opdracht. En misschien is het ook, ik hoorde zojuist in de consistorie, vakantie is voorbij en we gaan weer beginnen. En zojuist uw predikant doet een oproep voor beleidingscatechisten, we gaan weer beginnen. Je zou misschien wel kunnen zeggen, nou dat is misschien iets om mee te nemen bij ja, de opening van het winterseizoen. Weer een nieuw begin maken als gemeente. Laten we dit eens meenemen. Zaaien in de wind, oogsten onder de wolken. Zaaien in de wind, oogsten onder de wolken. En we zien daarbij ten eerste het beeld dat Salomo toont. En in de tweede plaats de les die Salomo geeft. Het beeld dat Salomo toont en de les die Salomo geeft. Allereerst gaan we letten op het beeld dat Salomo ons hier geeft. Nou, we zien het als het ware voor ons. Wie op de wind acht geeft, die zal niet zaaien. Wie op de wolken ziet, die zal niet maaien. En je ziet het als het ware voor je. Daar is een landbouwer en ja, hij weet dat hij zaaien moet. De tijd van zaaien is aangebroken. En natuurlijk in oude tijden, dan hadden ze een zaaibak. En dat kostbare zaad had hij bij zich. Maar je ziet die man gaan en vanwege de kostbaarheid van dat zaad aarzelt de man enigszins, want hij merkt dat de dag, deze dag waarop hij zaaien wil, er wel erg veel wind staat. En hij denkt, ja, nou ja, die wind, hoeveel van dat zaad, hoeveel procent van dat zaad zal door de wind worden meegenomen, niet in mijn akker terechtkomen en uiteindelijk geen opbrengst opleveren. Komt niet tot zijn bestemming, het is nutteloos, het ontkiemt niet. En deze overweging, deze gedachte verlamt de man enigszins. En hij denkt, weet je wat ik doe? Ik vind dat er vandaag iets te veel wind staat, laat ik wachten tot morgen. Morgen is het misschien iets gunstiger. Gemeente, is dat een bekend thema of niet? Vandaag de dag, hè, hebben we het over uitstelgedrag. En dan denk je, ja, ik zie er erg tegenop, het is een groot project, ik weet ook eigenlijk niet waar ik aan beginnen moet. En wat is dan de neiging van ons, ook van de jongeren, van ons allemaal eigenlijk, dan is de neiging om te beginnen met iets kleins, eigenlijk wat helemaal niet zo superbelangrijk is. En dat grote, wat echt gebeuren moet, dat schuif je maar voor je uit. En ja, dat wordt natuurlijk ook steeds groter. Je wil er niet aan beginnen, je ziet er tegenop. En wat zeg je tegen jezelf? Ja, ik ben nou te moe. Morgen kan ik me beter concentreren. En zoveel goede gelegenheden laten we als mensen zomaar onbenut. Gelegenheden om te zaaien, gelegenheden om te oogsten. En hoe komt dat? Omdat we wachten. Soms op een perfecte gelegenheid, maar ja, dat weten we inmiddels door ondervinding al lang. Die dag die komt nooit. En dan is het gevaar groot dat je aan zaaien helemaal niet meer toekomt. Dus wij die tobben over de vraag, wat is nou het meest gunstige tijdstip? Bijvoorbeeld om te spreken met mijn kinderen over de Here. Elke keer opnieuw dan. Als de kinderen er zijn, ze zijn getrouwd inmiddels, ze hebben ook weer kinderen. En je weet, oh die jongen van me, ik weet niet hoe het kerkelijk gaat. Ik maak me er best een beetje zorgen over. Ik wil die jongen eens apart spreken. Ik denk, nou dit keer misschien. En je ziet er maar weer vanaf, want het is zo gezellig. En straks, ja, is de sfeer is dan, slaat om en dat wil je niet. En nou, volgende keer dan maar weer. Vandaag niet, er staat te veel wind. We drijven te veel donkere wolken over en zo. Gemeente gaat het in het mensenleven en laten we gelegenheden zomaar aan ons voorbij gaan. Dat is het gevaar. En hoe dan? Nou, vanwege die bedachtzaamheid, vanwege die voorzichtigheid waarvan Salomo dat hoofdstuk daarvoor nog gezegd had, dat op zichzelf goed is. Maar tegelijkertijd, en dat is de keerzijde, kan het ook verlammend werken en komt er niks meer uit je handen. Ja, de vraag is dan, hoe moet het dan? Moet ik dan maar een beetje voor het vaderland wegleven, laten komen zoals het komt. Ja, moet ik dan maar strooien, wat voor wind er ook waait. Er is natuurlijk niemand die gaat strooien tijdens een orkaanwind, of wel? Moet je dan maar gewoon, is dat het dan? Nee, dat voelen we natuurlijk ook wel aan. Want het evangelie brengen, als de sfeer er niet naar is, als er geen enkele belangstelling voor bestaat, heeft geen enkele zin, gemeente. De Heer Jezus die spreekt ook over dat we geen palen voor de zwijnen moeten werpen. En Salomo ook in dit hoofdstuk, in dit Bijbelboek, zegt het ook, de wijze kent tijd en wijze. Ja, dus je moet ook de gelegenheden ook wel wat inschatten. Ja. Dus geen pleidooi om het allemaal maar te laten gaan. Maar tegelijkertijd moeten we ons realiseren, er is nooit echt een ideale dag, nooit een ideaal moment. Want onze Heidelberger catechismus zegt het, dat zelfs onze beste werken zijn alle onvolkomen en wij zijn met zonde besmet. Daarom kan niemand zaaien zonder ook maar een deel van het zaad te verliezen. Dat kan niet. Zo wordt er ook niet gezaaid. Je kunt nooit oogsten waarbij je echt 100% binnenhaalt. Dat kan niet. Dat gebeurt niet. Je zult altijd een deel, en je wil dat beperken natuurlijk, maar je zult altijd een deel verliezen. En daarom doet Salomo ook een pleidooi voor een stuk nuchterheid, tot gelovige overgave. Doe wat je hand vindt om te doen. Mensen, zo wil Salomo tegen ons zeggen, mensen, de kramp moet eruit. En het bijzondere is dat Salomo met deze ontdekking een hele andere conclusie trekt dan de meeste mensen geneigd zijn om te trekken. Salomo die komt tot de conclusie, je weet niet wat het werk oplevert, je kunt niet in de toekomst kijken. En onze conclusie is dan vaak, ja, omdat ik niet weet wat de toekomst brengt, waarom zou ik eraan beginnen? Waarom zou ik aan een studie beginnen, als ik niet weet wat het oplevert? En Salomo die keert het om. Hij zegt, juist omdat je niet weet wat de dag van morgen brengt, juist daarom moet je onder Gods zegenende handen uitgaan om dat zaad uit te strooien. Moet je alles doen wat binnen je vermogen ligt. Want hoor maar wat hij zegt in het zesde vers. Zaai uw zaad in de morgenstond en trek uw hand de 's avonds niet af. Want ge weet niet. Nou, daar zijn we het samen dan wel over eens. Wij zeggen, nou, ik weet het niet, dus ik doe maar niks. Want ja, je weet toch niet wat het oplevert. En Salomo die keert het om. Juist omdat je dat niet weet, wat recht zal wezen, of dit, of dat, of dat ze beide tezamen goed zijn zullen. Met andere woorden, daarom moet je alles doen wat binnen je vermogen ligt. En datzelfde zie je ook in het tweede vers. Juist omdat u niet weet welke onderneming slagen zal. En dan zegt hij verderop, verdeel het in zevenen, zelfs in achten, want u weet niet welk kwaad over de aarde komen zal. Dus daarom moet je zoveel mogelijk doen, daarom zoveel mogelijk verschillende dingen moeten doen. Niet al je inspanning aan één zaak of één taak, niet al je begaafdheid, je kracht, je energie, je financiële middelen, je inzet aan één, nee. Alles wat God je geeft om te doen, doet dat met je macht. Geef een deel aan zeven, ja ook aan acht, want u weet van tevoren niet welke onderneming iets zal opleveren. Nou, vandaag de dag hebben we daar een mooi woord voor. Risicospreiding zeggen we dan. Maar ja, dat is niet de vinding van de 21ste eeuw. Dat wist David, dat wist Salomo in de Bijbel al. Er is geen actueler boek te vinden dan de Bijbel. En daarom is er geen enkel excuus om maar doelloos in het leven te staan. En nou begrijpt u natuurlijk wel, ik geef u niet een soort cursusmanagement of iets in die trant. Want daar zijn we niet voor in de kerk gekomen. Ik wil dit toepassen op het geestelijk leven, gemeente. Daar gaat het om. Want juist omdat ons onbekend is wat de toekomst brengt, dat maakt ons afhankelijk van God. Juist omdat ons leven ongewis is, waren die vijf wijze maagden die de olie hadden in hun lampen. Ze waren wakend, ze waren bereid. Ze deden wat hun hand vond om te doen. En daarom, gemeente, onze eeuwige belangen hebben we op plaats 1 te stellen. Misschien bent u ook iemand die dat herkent en die zegt, ja, ik ben ook iemand die mij heel makkelijk laat verlammen door de omstandigheden. Maar neem deze gedachte dan mee naar huis. U bent niet verantwoordelijk voor de wasdom. Wij belijden immers toch. Het is God die de wasdom geeft. En daarom doe de dingen met al uw macht. Nooit zullen we voortgang maken als we verlamd met de armen over elkaar, passief, tot de conclusie komen, we zijn maar mensen en we kunnen niks klaarmaken. Er is geen andere weg om tot resultaat te komen. Nou, die graanhandelaar, werp uw brood uit op het water, ge zult het vinden na vele dagen. Dat betekent dat die graanhandelaar, dat is nog weer wat anders dan een bak met zaad, dat is een compleet vermogen. Dat ruim van het schip, dat wordt volgeladen met graan. En die graanhandelaar moet dus met dat schip naar de overzijde om het daar duur te verkopen. Maar ja, het laden van een schip, zeg, hey, moet je wel goed doen, anders breekt het. Moet je wel verstand van hebben. En dat schip begint me daar toch te kraken, zeg. Bij het laden, oei, gaat dat de goede kant op. En over de golven, naar de andere kant. Zo. Nou, maar hopen dat dat, komt dat wel aan de andere kant. Werp uw brood uit op het water. Er is geen andere weg. U hebt geen andere keus. Anders kan de graanhandelaar geen handel drijven. En u zult het vinden na vele dagen. Want de kosten gaan uit voor de baat. En nu nogmaals, gemeente, ik geef geen college, nou zeg het maar, management of wat ook. Ik zei net, het gaat om het geestelijk leven. En dan ga ik dat voor u overzetten naar het geestelijke leven. Want juist in het geestelijke leven geldt dat wat Salomo hier ontdekt heeft in hoofdstuk 11. Let niet te veel op de wind. Let niet te veel op de wolken. Dat je zegt, oh, er kon eens een spat regen uitvallen. Straks er begint te regenen, dan haal ik die oogst vol binnen maar helemaal kletsnat. En dan zal een deel verrotten. Dan wacht ik maar tot morgen, tot overmorgen. Dat is onze tweede lijn. Eerst zagen we dus dat gebruikte beeld. Dat is ons nu inmiddels wel helder. En nu in de tweede plaats gaan we ons buigen over de getrokken les. Wat betekent dit allemaal? Ik weet niet hoe het u vergaat, gemeente, maar als we kijken naar het geestelijke leven en we kijken naar onze omstandigheden. Omstandigheden kunnen ons verlammen, maar wees eens eerlijk. Kan het wel eens zijn dat de omstandigheden die moeilijk zijn, die u verlammen, ook wel eens worden gebruikt als een soort excuus? Als een dekmantel. Dekmantel soms voor onze gemakzucht. En geestelijk gesproken ook een beetje als excuus voor onze geestelijke luiheid. U weet dat wel, hè? Dat deed die ene dienstknecht met dat ene pond wat hij gekregen had. Hij handelde niet mee zoals zijn meester hem dat had geboden. Net als, in tegenstelling tot die anderen die er wel mee handelden. En hij ontliep daarmee zijn verantwoordelijkheid. Feitelijk was hij te lui om ermee te handelen. En hij, wat deed hij? Hij bewaarde dat pond in een zweetdoek, zegt de Heer Jezus in de gelijkenis. En om dat gedrag te rechtvaardigen, wijst hij met zijn beschuldigende vinger naar een mogelijke stormwind. En hij zegt eigenlijk tegen zijn meester, ja, u hebt helemaal gelijk, ik heb er verder niks mee gedaan, maar ik was ook een beetje bang.
En uiteindelijk wijst hij met zijn beschuldigende vinger naar die meester zelf. Gemeente, dat is het thema van het mensdom. Dat is het thema. Dat is wat u doet, dat is wat ik doe van nature. Dat is wat Adam deed in de hof, dat is wat Eva deed in de hof. En als God het niet verhoedt, dan zeggen we het nog elke dag. Heere God, het is mijn schuld niet, mijn geesteloosheid, mijn onbekeerlijkheid. Het is uw schuld, want u moet het doen, u moet het geven. Blijkbaar doet u het niet. Dat is waar de Heer Jezus de vinger bij legt. Dat is wat die man ook zegt. Ik was bevreesd. Want ik weet dat u een strafmens bent. U bent streng. En eigenlijk een beetje, ja, ook een beetje onredelijk. Want u oogst zelfs waar u niet gezaaid hebt. Ik durfde niets te doen, omdat ik bang was dat ik het fout zou doen. En de meester die zegt, was dat het maar. Maar dat is het niet. Dat is het niet. Je bent te lui. Je bent te gemakzuchtig. Want je hebt de moeite nog niet eens genomen om dat pond te nemen, naar de bank te brengen. Want dan had ik het nog met rente van de bankier kunnen eisen. Maar zelfs daar was je nog te lui voor. Gemeente, dat is natuurlijk vlijmscherp. En we hebben met deze boodschap ook tot onszelf in te keren. Is ons beroep op onvermogen. Is dat excuus niet eerder een uiting van, ik vraag het maar, gemakzucht? Zijn we misschien te zuinig op onze nachtrust? Als een mens God weigert te dienen, dan schijnt een mens ineens heel vindingrijk te zijn om allerlei argumenten bij elkaar te sprokkelen. Waarom niet naar de kerk en waarom? Nou, vul het allemaal maar in. Salomo die zegt in Spreuken 22 dat een luiaard zegt, ik ga maar niet naar buiten, want dan mocht dus een leeuw op straat zijn. En ik mocht door een leeuw gedood worden. Nou zeggen wij, ja, dat is toch een plausibel argument. Maar dan moet je weten dat een leeuw net zo bang is voor de straten van de stad als een mens bang is voor de woestijn. En dat een leeuw zich helemaal niet in de stad waagt. Laten we het voor onszelf eens invullen. Laten we eens in ons eigen hart kijken. En neem het eens concreet in gedachten waarvan je weet dat je het zou moeten doen. En je doet het niet. En waarom niet? Waarom doe je het niet? Wat is het argument dat je gebruikt om jou de rechtvaardiging te geven om dat niet te doen? Zeg eens, welk excuus ben jij geneigd om aan te dragen? Om het werk waartoe je je geroepen weet, diep in je hart, uiteindelijk toch buiten de deur te houden. Wij mogen het niet kunnen. Nooit aandragen als excuus, gemeente. Want het mocht waar zijn dat u niet kunt, maar u gelooft samen met mij dat er een God is in de hemel die het wel kan. En die erom gebeden wil wezen. Gemeente, is het excuus van ons van het niet kunnen niet vaak een dekmantel van onze ongehoorzaamheid? Maar God geeft u de opdracht om te zaaien. En als u niet zaait, omdat er een stevige bries staat, omdat u bang bent om een deel van de oogst te verliezen, dan bent u uiteindelijk ongehoorzaam aan de opdracht van de Heere. Ja, het is waar, daar gaat een deel verloren. Maar je wordt in ieder geval niet beschuldigd van gemakzucht. Wat zegt straks de grote meester? De grote dag wel aan, gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig ben je getrouw geweest, over veel zal ik u zetten. Er staat niet over weinig ben je succesvol geweest. Er wordt niet naar u en mijn succes gevraagd. Laat dat maar aan God over. Maar dat je misschien met een bonkend hart in je keel dan toch je zoon aanspreekt. En zegt, ja, het is misschien niet de perfecte timing, maar wanneer dan wel? Ik moet met die jongen over deze dingen spreken. Het kan niet anders.
Dan zal daar boven klinken en al loopt het misschien uit de hand, dat wil hij niet, je bidt erom dat dat niet gebeurt. Maar dan zal de Heer nooit zeggen, wat heb je nou toch gedaan? Dan zal de Heer zeggen, je bent over weinig getrouw geweest. Je bent trouw geweest. Je hebt mijn naam niet verloochend. Je hebt eerlijk, heb je het woord gebracht uit liefde van je hart. Ook al wist je dat het misschien fout zou kunnen vallen. Daarom gemeente, dat is een aansporing voor u. Aansporing, wees niet bang. Wees niet timide. Dat hebben we allemaal. Dat is de menselijke neiging. Als ik het maar goed doe, dan raak je verkrampt. We moeten werken zolang het dag is, zegt de Bijbel. Maaien onder die dreigende wolken, hemel. Och, als het maar goed gaat, nou gelukkig blijft een beetje dromen. Maaien, aansporen om door te gaan. We moeten niet zien op de wind, we moeten niet zien op de wolken. Waar moeten we op zien? We moeten zien op God. We moeten niet zien op de omstandigheden, we moeten niet zien op onszelf, we moeten zien op God. We moeten leren te zien op God in alle dingen, de God die de wasdom geeft. Wij lijken vaak op Petrus, het ging goed met Petrus. Overboord, Heere, gebied mij tot u te komen. En dan ging Petrus, hoe ging Petrus? In geloof, hij zag op Jezus, nou dan gaat het goed. Dan gaat het goed. Maar het ging fout, wanneer ging het fout jongens en meiden? Jullie weten dat, dat was op het moment dat de omstandigheden zich aan hem opdrongen. Toen hij naar die golven keek, toen hij die winden, toen dacht hij, poei, het waait wel heel erg hard. En die golven spatten wel heel erg hoog. Maar wie in het geloof op Jezus zit, die vreest zelfs voor dood en helle niet. De Heere Jezus die zegt het in dit alles, zie op mij. Zie op mij. Zie op mij. Zo kwam de Heere Jezus ook in Bethesda. Nou die man die had er 38 jaar lang gelegen en Jezus die stelt hem een hele eenvoudige vraag. De man weet niet dat het Jezus is, wilt u gezond worden? Ja, wat een vraag. Er liggen allemaal mensen die gezond willen worden. Waarom vraagt Jezus nou, wilt u gezond worden? Wilt u gezond worden? Geef eerst maar eens antwoord. Man geeft geen antwoord. Dan zou je zeggen, nou, als je nou geen antwoord geeft, dan ga ik maar naar de volgende of dan ga ik maar weg. Maar Jezus is Jezus en Jezus houdt aan. Jezus heeft liefde en Jezus die kent de nood van zijn hart. Jezus weet dat de man eigenlijk een dubbele kwaal heeft. Hij is niet alleen kreupel van voeten, maar hij is eigenlijk ook kreupel van hart, want hij heeft helemaal geen verwachting meer. Hij zegt het ook, hè. Vol van bittere teleurstelling krijgt geen mens. Met andere woorden, meneer, wat wilt u nou praten over gezond? Wilt u gezond worden? Wilt u nou praten over gezond worden? Om in dat water te komen moet je kunnen lopen. Nou, dat is net het punt, ik kan niet lopen. En dan moet ik nog iemand hebben, ik krijg geen mens. Misschien dat je dat herkent. Dan zeg je, ja dominee, preek maar een end door tot het amen, maar u weet niet wat mijn situatie is. Dat kan helemaal niet. Onmogelijk. Onmogelijk. Zullen we hiermee naar huis gaan, gemeente? Bij de mensen is dat onmogelijk, maar niet bij God, want alle dingen zijn mogelijk bij God. En als ik die neiging van die man, die zegt, ik heb geen mens. Als ik daar iets van bij mezelf ook ontdek, dan ga ik die lamme man daar aan de schone poort ook zo goed begrijpen. Petrus en Johannes die hadden tegen die man gezegd, zie op ons. Nee, zie niet op je kreupelheid, zie niet op je ziekte. Zie op ons, kijk omhoog. De man denkt, nou dat wordt een vette fooi zeg. Daar staat iets groots te gebeuren. En dat was ook precies de bedoeling. Want er stond iets groots te gebeuren. Zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geef ik u. In de naam van de Heer Jezus Christus, sta op en wandel. En gemeente, dat is een voortdurende oefening. Zie omhoog, zie op hem. Doe wel en zie niet om. Of anders gezegd, bijbels gezegd, met de woorden van de Heer Jezus, een ieder die de hand aan de ploeg slaat
en achterom ziet, is niet bekwaam tot het koninkrijk Gods. Nou, je ziet het gebeuren, even in oude tijden. Tegenwoordig hebben ze GPS en dan denk ik, jongen, nou rechterkant echt niet. En dan, maar vroeger was dat natuurlijk met een ploeg, schaar en een paard ervoor. En dan wil je natuurlijk even controleren of het goed gaat. En met dat je controleert of het goed gaat, gaat fout.
Want ja, je moet juist vooruit kijken om recht tevoren te kunnen trekken. En als je achterom loopt te kijken, dan gaat het mis.
Gemeente, dat is nou geloof. Dat is nou vertrouwen op de Heer. Weet u, als onze tekorten, onze onvolkomenheden ons voor ogen staan, u zou geen woord meer uit durven te brengen. En zo is het denk ik met uw kerkenraad ook. Zo is het met uw dominee. Als de dominee vanmiddag moet preken en hij zou naar perfectie staan, hij zou geen woord meer uit durven te brengen. Hij zou zich te binnen brengen wat mogelijk de kritiek zou kunnen zijn vanuit de gemeente. Om die gedachte, die uitspraak. Je zou als predikant verlamd op de kansel staan en je zou niks meer uit durven te brengen. Maar gemeente, ja, die luxe hebben de predikanten niet en de luxe heeft ook uw kerkenraad niet. Die moeten in geloof en mogen in geloof u terzijde staan en woorden van wijsheid spreken met u bidden. Wie op de wind acht geeft. Ja, er is een wind van kritische geest. Niet in Urk, gelukkig niet. Maar ja, in sommige gemeenten. Voor de een is het te dit en voor de ander is het te dat. En ja, die dominees die weten dat. Tuurlijk weten die dominees dat. En toch moeten ze preken. Want als je daarop let, dan ga je ook niet meer zaaien. Dan komt er niks van terecht. En die duivel die is zo slim, die duivel die komt erbij jongens en meiden. Die duivel die zegt tegen jou, oh God ziet je niet, oh God hoort je niet. Kijk eens naar al je menselijke onvolkomen, kijk eens naar je zonde trouwens die je er maar niet onder krijgt. En wat die duivel doet is dat leven, dat gebrekkige leven, dat broze leven van ons onder een vergrootglas te leggen. En wat zegt die duivel tegen? Ja, de Heere dienen. Oh, de Heere zie je komen. Doe morgen maar. Belijdenis doen? Dit seizoen. Nee, niet dit seizoen. Daar ben je geestelijk genoeg nog niet ver in gevorderd, zegt de duivel. Doe dat volgend jaar maar. Bij leven en welzijn. En één ding wat de duivel heel graag doet, dat is jou moedeloos maken. Moedeloos maken. Zo'n manier dat je verlamd raakt. En moedeloosheid, gemeente, dat is een hele gevaarlijke ziekte. Maar weet u, gemeente, als de Heere ons laat zien wie we zijn, dan doet de Heere dat niet om je moedeloos te maken, doet de Heere dat niet om je te ontmoedigen, maar dan doet de Heer juist dat om je des te meer op Hem te doen zien en je des te meer uit te nodigen om het bij Hem te zoeken. Kijk, de duivel die laat zien wie je bent en die werpt je daarbij terug op jezelf. Die zegt, stop er maar mee, je dacht toch zeker niet dat God met jou nog verder wil. God wordt daar zat van. En je kunt je nog voorstellen ook, want zo zijn wij ook als mensen. Na 5 keer, dan zeg ik, stop ermee. Er is geen hoop voor jou, zegt de duivel. Maar als God laat zien wie je bent, dan mag je door Gods geest zeggen, oh God, het is waar. Uit mij geen vrucht meer in de eeuwigheid. En dan zegt de Heer tegen je, maar dat is ook niet nodig, lieve vriend. Want die vrucht heb ik meegenomen in mijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En het wordt je zomaar geschonken. Je mag zomaar zalig worden. Hoe dan? Door te komen tot mij, door je zonden en ellende maar bekend te maken, te belijden in die weg. En als de Heer ons de situatie voorhoudt, dan doet Hij dat juist om ons aan Hem te verbinden. Het doopformulier spreekt daar ook zo prachtig over, hè? Als het gaat over die wanhoop die wij als mensen kunnen hebben. Bent u ook gedoopt of niet? Bent u er ook zo blij mee? Ja? Als je soms door zwakte in zonde valt, hoef je aan Gods genade niet te vertwijfelen, ook niet in de zonde te blijven liggen. Aangezien de doop een ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. Nou, dan is er voor wanhoop geen plek meer. Toch? Dan zeg je, Heer, ik ben weer voor de zoveelste keer. Maar dat eeuwig verbond der genade, dat kan niet stuk. Heer, zou het vandaag ook voor mij nog gelden? Ik heb 1000 keer gezondigd en 1000 keer dezelfde zonde gedaan. Ja, zegt God, het geldt vandaag nog. Weet je waarom? Omdat een eeuwig verbond der genade is. Op het moment dat je komt, terugkomt bij mij, zijn de zonden verzoend. Daarom laat u zich door de zonde niet uit het veld slaan. Dat wil de duivel graag zien. Maar laat de zonde je bij God brengen, bij Jezus brengen. Zeg maar gewoon, Heere Jezus, het is in de afgelopen weer 2 keer niks geweest. Helemaal niks. Zeg het maar. Laat je niet uit het veld slaan. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Ondanks de wind, ondanks de storm. Maar gemeente, eigenlijk vinden deze woorden van Salomo een hoogste vervulling in het werk van de Heer Jezus. Als de Heer Jezus, toen hij kwam naar deze aarde, door zijn vader was gezonden, als de Heer Jezus toch had gezien op die wolken die daar overdreven op de aarde, als hij zou letten op de wind van zonde, die ging over de aarde, dan was de Heer Jezus niet gekomen. Als de Heer Jezus had gelet op de omstandigheden van het hele mensdom, dan was hij in de hemel gebleven. Maar wat heeft Jezus gedaan? Hij had 1 doel, dat is de wil van zijn hemelse vader te volbrengen. En al ging er een stormwind over de aarde en waren daar die dreigende wolken van de zonde. Jezus is gegaan naar deze aarde en we weten wat gebeurd is. Je zou zeggen, nou dat werk dat is 1 grote mislukking geworden, want hij is geëindigd aan het kruis op Golgotha. Maar dat was het doel, te midden van alles, om te lijden, om te sterven, om zijn verzoenend bloed te geven. Hij is geweest in de dood, hij is geweest in de Godverlatenheid. Hij is van zijn vader gescheiden geweest, hij is in het graf neergelegd, opdat hij uit het mensdom een grote oogst zou mogen voortbrengen. En dat vele mensen zich zijn onderdaan zouden mogen noemen en vele mensen hem vrijwillig zouden dienen, die hij aan zijn hemelse vader zou kunnen aanbieden. En daartoe heeft de Heer Jezus de gemakkelijkste weg niet gekozen, integendeel. Hij is naar de aarde afgedaald en hij wist er te zullen sterven. Hij wist ook dat de oogst niet volkomen zou zijn. Hij wist dat er kinderen van het licht zouden zijn die hem van eeuwigheid van de Vader waren gegeven en kinderen van de duisternis die ook in de duisternis zouden blijven. Maar ondanks de wind heeft hij het evangeliezaad gestrooid, overal. Zelfs aan degene van wie hij wist dat ze hem zouden ombrengen, onder een dreigende wolkenhemel. Hij heeft gezaaid, 's morgens, 's avonds. Hij heeft gezaaid, gemeente, in Israël, in Samaria. Hij heeft gezaaid in Judea, in Galilea. Hij heeft gezaaid over het rond van deze wereld. En hij heeft gezegd, onderwijs al de volken. Dit evangelie zal gepredikt moeten worden over de gehele wereld tot aan het einde van de aarde. Ik hoop, gemeente, want we gaan eindigen, dat dit u stof tot nadenken geeft. Als u zich misschien wat herkende in die tekening van verlamd zijn, soms geen woord uit je mond krijgen, soms dat je niks uit je handen krijgt, omdat je bang bent te falen, het fout te doen. Bedenk dan dit, onder zijn zegenende handen kan het niet fout gaan. Want het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkend voortgaan. En ze komen thuis, ondanks stormen, ondanks winden die waaien. Denk er dan eens aan, als er één was die een excuus zou kunnen aandragen, was het Jezus en hij is gegaan. O gemeente, als er dan liefde is voor de zaligmaker, voor zo'n grote zaligheid, voor zo'n groot zondaar als dat ik, dat u ben, zouden we dan ook in dat opzicht zijn voetstappen niet willen drukken. En ongunstige omstandigheden niet meer aandragen als een excuus. Maar dat je bidden mag, Heren, mocht ik er nog eens tot zegen zijn, al was het er maar voor één. Want laten we dit bedenken, zoveel dagen om te zaaien zijn er niet. Alles heeft zijn bestemde tijd. Dat wil zeggen, er is een periode van zaaien, er is een periode van oogsten, maar dat is maar gelimiteerd. Je kinderen zijn klein, maar voor je het weet zijn ze de deur uit. Met andere woorden, je hebt de luxe niet om je achter je onmacht te verschuilen. En daarom laat het maar los, de angst dat het werk niet optimaal is. Het werk is niet optimaal. Zelfs de Heer Jezus, als hij sprak, velen werden aan hem geërgerd. Maar desondanks, zijn werk gaat voort. Daarom, gemeente, laat dit maar de troost zijn. Wij zijn slechts leden van Christus' lichaam, hij die het hoofd is. En laat dit het gebed maar zijn, Heere, nee, niet perfectie, niet dat ik succesvol ben, maar Heere, geef mij deze overgave aan U. Geef mij gehoorzaamheid aan Uw goddelijke wil. En op de jongste dag zal blijken, als de oogst wordt binnengehaald, als het gaat om Gods uitverkorenen, dat is tegelijkertijd ook waar, dan zal er niet één ontbreken. In dat opzicht is zijn werk wel perfect. Volkomen. Want hij heeft kunnen zeggen, Vader, uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Dan zal op de grote dag blijken dat uw arbeid en mijn arbeid niet ijdel is geweest in de Heere. Zie op hem. En laat alle kramp varen. Wees als een kind die beperkte kennis heeft. Ja, de professor die heel veel kennis heeft van de moeite en de mogelijkheden. De professor is verlamd, die zegt dit kan helemaal niet. Een kind die het allemaal niet weet, die doet het. We moeten worden als een kindeke. En in vertrouwen op de hemelse Vader leven. Zo zal het goed zijn. Amen. Laten we samen gaan zingen van Psalm 90, 8e vers. Uw gunst sterkt meer dan de uitgezochte spijzen. Laat met het licht haar licht voor ons verrijzen. Zo zal ons hart op liefelijke wijze uw goedheid al ons overig leven prijzen. Verblijd ons naar de maat van onze druk en naar de tijd van al ons ongeluk. En ook het 9e vers, waar we ook zingen van laat uw werk aan uw knechten blijken en sterk onze hand en zegen onze vlijt. Dat mogen we bidden, gemeente. Bekroon ons werk en nu en te allen tijd. We zingen samen van 90, het 8e en het 9e vers. Laat ons samen danken en bidden. Lieve Heere in de hemel, ik stel mijn vertrouwen op U, de Heer, mijn God. Dat was eigenlijk de naprediking. En daar draait het om. Zo mochten we op deze morgen met Salomo meegaan. Naar de akker van ons hart. Daar mocht worden gezaaid. Daar moet ook worden geoogst. En we bemerken het dat de omstandigheden niet ideaal zijn. Heere, de een zegt ik ben te jong om aan U te denken. De ander zegt ik ben te gelukkig om aan U te denken. De volgende zegt ik ben te druk om aan U te denken. Met als laatste van het plaatje te laat om aan U te denken. Het is altijd een omstandigheid in ons leven. We denken altijd een reden te hebben om het maar uit te stellen. Maar de schrift is zo duidelijk. Nu is de welaangename tijd. Nu is de dag der zaligheid. Zo gij zijn stem dan heden hoort vandaag. Verhard u niet, maar laat u leiden. Heere, wij danken u voor het onderwijs dat naar ons toe kwam. En wij danken u, Heere Jezus, als we het op u betrekken dat u gekomen bent en dat u zich niet hebt laten weerhouden. Heere, wat een wolken waren daar, wat een winden hebben gewaaid en u wist het alles van tevoren. Maar u hebt zich niet laten weerhouden, u bent gehoorzaam geweest tot aan de dood, ja de dood van het kruis. Heere, gedenk deze uw gemeente, gedenk de predikant dominee Budding met zijn gezin. En Heere, geef dat we met dit onderwijs ook elkaar mogen opscherpen, meenemen. Ook in het komende winterseizoen voor de broeders van de kerkenraad als ook de bezoeken weer beginnen. En gevraagd wordt naar de welstand, de geestelijke welstand. Maar ook als we zo dadelijk thuiskomen uit de kerk, Heere. Als dat ook de kinderen zijn en het gesprek vaak zo moeizaam op gang komt, dat we de moed hebben vertellen, het is, hoe is het dan met je ziel? Heb je vrede in je hart met God? Zullen we Gods aangezicht eens zoeken in gebed, in plaats van ieder apart? Heren, wat zijn er ongunstige stormwinden, wat een wolken, maar leer te zien op u, want bij u zijn alle dingen mogelijk. Wat is er ook vaak een valse schromen, valse bescheidenheid, Heren, en dat als het gaat om de dingen van uw koninkrijk, die zouden ons toch zo vertrouwd moeten zijn. Als er één onderwerp, als er één thema is, als er nou één gedachte is die juist een plaats zou moeten hebben in de gezinnen, in onze huizen, in onze harten, dan is toch het leven met u. En in plaats daarvan komen zoveel andere thema's, Heren, die het helemaal niet waard zijn om te bespreken. Wij danken u dat we zo in de kerk mochten zijn en we bidden om uw zegen over het werk van onze handen. Geef dat we nog tijd mogen ontvangen om het onderwijs van Salomo uit te leven, uit te werken, dat we de tijd zullen benutten. Gedenkt u deze wereld in nood. Er is zoveel dat verandert. Zonde van seks, van drugs, van overspel, dronkenschap en wat er al niet is, Heren. Het wordt openlijk nog aangeprezen en onder de categorie vrijheid geschaard. Heren, bewaar, maar bewaar ook uw gemeente in heiligheid. U hebt erover gesproken, over het laatste der dagen, dat zelfs de rechtvaardigen geneigd zullen zijn hun handen uit te strekken tot onrecht. En dat daarom de dagen zullen moeten worden bekort, omdat anders geen ziel behouden zou worden. Het gaat aan de deuren van uw gemeente niet voorbij. En we bidden, Heere, bewaar ons, doe ons de schellen van de ogen vallen, dat er een strijdergeest te gaande is. En dat de vraag naar ons toe komt, aan welke kant sta je? Ook al verwacht je de bruidegom, maar waar is je olie? Lieve Heere, wilt u zo dit deel van uw wijngaard hier in de bron op Urk, maar al de andere gemeenten ook waar uw woord verkondigd wordt, gedenken. En een vurige muur rondom ons zijn. Opdat ook uit deze gemeente kon het zijn, 100%. We durven het bijna niet te bidden, we durven er niet op te hopen. Maar alle dingen zijn mogelijk bij u, 100%. Alle, van de kleinste tot de grootste, zalig zullen worden.
En dat op de jongste dag blijkt dat niemand is achtergebleven. Maar dat er ernst gemaakt is met het woord. Dat is niet een activiteit, dat is een passiviteit. Dan laten we ons zaligen. Dan hoeven we alleen maar op te zien, heen te zien, in vertrouwen. En dan bent u het die de vruchten meebrengt. Hoor het gebed. Geef uw zegen vanmiddag als uw dienaar na een vakantie. Het woord wie bedienen mag, maak het hem gemakkelijk. Stel hem tot een rijke zegen voor uw gemeente. Hoor het gebed, aanvaard onze dank. In Jezus' naam. Amen. We zingen gemeente ten slotte van Psalm 126. Daarvan het tweede en ook het derde vers. 126, 2 en 3.
verheft dan uw harten tot God, gaat heen in vrede en draagt met u de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.